Nou lijkt het alsof het het verstandigste is als we alleen maar in het hier en nu, in dat volwassene stuk zitten. Dat is niet altijd het geval. We hebben ook onze innerlijke criticus nodig. We hebben ook onze innerlijke bemoederaar of steungever nodig. We hebben ook onze kindsdelen nodig. We hebben alle stukken nodig. Het is alleen belangrijk om te weten wanneer zit je in welk stuk.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
...29 november is het Black Friday en ik heb een super sappige, sensuele aanbieding voor je. Dus als je daarvan op de hoogte wil zijn, zorg dan even dat je je inschrijft op mijn nieuwsbrief of hou de socials in de gaten. Ik zit hier buiten op de vlonder. Mijn man en mijn dochter slapen nog, de vogels zijn wakker. En ik dacht toch, ik ga alvast een podcast opnemen, zo vroeg op deze dag. Terwijl het nog vakantie is eigenlijk. Althans, het is voor mijn dochter vakantie. Voor mij niet helemaal, maar we gaan zo naar de dierentuin. En misschien hoor je het, mijn stem kraakt een beetje. Ik ben wat verkouden, er zit wat kriebel in mijn keel. Dus misschien moet ik ook nog tussendoor wat hoesten. Dan weet je dat alvast. Maar we gaan het hebben over luisteren. Over hoe je kunt luisteren. En wat de verschillende vormen zijn van luisteren. En daar kwam ik op, omdat ik het de afgelopen tijd veel gehad heb over eer je expressie. In de eerdere podcast kwam dat ook al aan bod. Over hoe kun je nu in lijn zijn met wat er aan de binnenkant van je lijf gebeurt. Zodat je dat op een gezonde manier naar buiten kan brengen. En dat je niet in een overdrive gaat. Of dat je dingen niet zegt. Inhoud omdat je bang bent voor de reactie van de ander. Of dat je harder gaat praten of jezelf gaat overschreeuwen omdat je maar een punt wil maken. En wat ik daar vooral over heb gezegd, om het even in het kort samen te vatten, is dat het eren van je expressie werkt op het moment dat je verbonden bent met je bekken. Dus dat je jezelf uitlijnt aan de binnenkant, een verticale uitlijning doet, maar ook een horizontale uitlijning. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat je aan de achterkant gaat lussen, zoals wij dat noemen in de groep. En dat is dat je gaat kijken waar je geraakt bent in de geschiedenis, waar ervaringen geraakt zijn in de geschiedenis, waar je meningen en oordelen op gebaseerd zijn, zodat je niet iets ouds hoeft te herhalen tegenover een persoon in het hier en nu. Want als je dat doet, dan adresseer je verkeerd. Dan adresseer je je boosheid bijvoorbeeld op iemand die daar helemaal niet iets mee te maken heeft, maar wel iets in jou losmaakt. En dat is zo zonde, want dan krijg je zo kruislinge transacties. Althans, dit is niet de definitie van een kruislingse transactie. Dat betekent dat de een iets anders zegt dan wat de ander zegt. Dat je dus, nou ja, dit is even een heel zijspoor. Dit is niet de definitie van een kruislinkse transactie. Maar wat ik bedoelde is dat in ieder geval, als jij boos bent op iemand anders dan waar de boosheid vandaan komt, dat het verkeerd geadresseerd is en dat het zo onhandig is. Hetzelfde heb je ook met luisteren. Luisteren heeft ook uitgelijnd te zijn. Want anders hoor je steeds de conditionering van de ander. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, zoals ik het had over het eren van je expressie, dat belangrijk is, zodat je in het hier en nu kan blijven met wat je zegt. En dat een kunst is, dat iets is wat je hebt te oefenen. Dat betekent ook dat heel veel mensen om je heen dat dus in heel veel gevallen niet doen. Dus jij zult vaak het onderwerp zijn van verkeerd geadresseerde gevoelens, van projecties, van meningen en oordelen die niet per se iets zeggen over jou, maar iets zeggen over waar de ander vandaan komt of wat de ander meegemaakt heeft of hoe de ander opgevoed is. En als je je dat realiseert, dan is het dus waanzinnig belangrijk om steeds gegrond te zijn in je bekken, steeds uitgelijnd te zijn in het luisteren. Want als je dat niet doet en je zit bijvoorbeeld aan de voorkant van je hart, omdat je heel erg geïnteresseerd bent in die ander, je wil echt luisteren naar die ander, je wil horen wat diegene zegt, je hebt je voelsprieten uitstaan, misschien ben je wel een begeleider, misschien is het wel je functie om echt goed te luisteren naar iemand, of misschien is het gewoon je partner en wil je oren open hebben. En ben je dus niet uitgelijnd, dan pik je dus het allereerste op wat degene zegt. En datgene wat aan de voorkant ligt van niet alleen zijn stem of haar stem, maar ook de energie en ook de vibratie, ook het geheel van wat iemand naar buiten brengt, het geheel van de expressie van de ander, dat is vaak gekleurd. En als jij dus aan de voorkant van je lijf leeft, aan de voorkant van je hart, heel erg gefocust op de ander bent en dus niet uitgelijnd bent in je bekken, dan hoor je dus vooral de dingen die aan de bovenkant of aan de voorkant van die expressie liggen. En dat zijn vaak de geconditioneerde delen. Dat zijn vaak de gekleurde delen van de expressie. En dus hoor jij dat de ander boos is op jou. Dus hoor je dat de ander iets van je vindt, dat je iets verkeerd hebt gedaan, dat je niet goed luistert, bijvoorbeeld. En al die andere varianten daarvan. Terwijl er iets heel anders gebeurt als je onder die laag gaat zitten, als je op een andere manier gaat luisteren. En ik kom hier ook op omdat ik met mijn redacteur het erover had. En zij is luisterbaas, zo heet haar werk. En zij vertelde mij, en dat mag ik ook delen hoor, dat heb ik gevraagd. Zij vertelde mij over wat ze zelf geleerd had in dit proces van voluit vrouw zijn. Van deelnemer zijn in mijn jaargroep. Ze is naast redacteur ook deelnemer. En ze vertelde, en ik lees het even voor. Ik heb meer licht op mijn conditioneringen. Ik heb sneller door dat ik geraakt ben. En ik weet sneller, dit zegt iets over mij. En dat zorgt ervoor dat ik gemakkelijker op de rem kan trappen als ik in een overdrive stap of de bewijsdrang weer wakker wordt. Ik zie mijn eigen pijn ook sneller. En dus, als ik naar een interview luister, dan ben ik in de auto al bezig met naar binnen keren, met jonisipjes doen, met heupcirkels doen en met uitlijnen. Zodat ik tijdens een interview echt naar achteren kan leunen. En als ik dan op het puntje van mijn stoel ga zitten, dan vraag ik mezelf direct af, waarom doe ik dit? Waarom ga ik hier zitten? Welke beweging maak ik? En wat gebeurt er als ik tegen die beweging inga? Nou, en dat is echt zo'n boeiende uitspraak. Want als we dit bewust zijn van onszelf in het luisteren, dan zijn we ten eerste bewust dus van onze eigen patronen en conditioneringen. Maar ook kunnen we beter horen wat er gezegd wordt. We zijn niet meer een spons voor de conditioneringen van een ander, maar we kunnen vanuit ons volwassen stuk luisteren. En als wij vanuit ons volwassen stuk luisteren, dan zal de ander ook geneigd zijn om meer vanuit zijn volwassen stuk te gaan praten. Wat bedoel ik daarmee is dat we hebben een volwassen stuk in ons. We hebben een ouderstuk in ons en we hebben een kindstuk in ons. En we hebben dus alle drie nodig. We zijn heel als we alle drie van die delen meenemen in ons leven. En we hebben ook in de gaten te hebben wanneer welk deel aan het woord is. Een volwassen deel is een deel dat reageert in het hier en nu. Dat adequaat kan handelen, dat kan nadenken, dat oorzaak en gevolg naast elkaar kan leggen. En bijvoorbeeld heel goed kan opletten in het verkeer. Een ouder stuk is een stuk dat meningen heeft, dat oordelen heeft, dat vanuit een ouderpositie praat. En een ouder praat vaak tegen een kind. Dus je kan je al voorstellen dat dit gaat over, zo zou ik de dingen doen. En jij doet de dingen niet zo, zoals ik ze zou doen. Dus ik vind daar iets van. En je hebt als ouder deel in je, heb je een voedende ouder. Dus een ouder die zegt, oh kom maar, doe dat maar. Probeer het maar. Neem maar een risicootje. Ik ben er wel, ik ondersteun je wel. En je hebt de kritische ouder die zegt, ja, doe je dat nou alweer? Jeetje, nou, heb je nou nog niet geleerd dat je dit anders kunt doen? Of moet je nou weer in die fout stappen? Heb je nou weer een training nodig? Ben je nou weer aan de slag met jezelf? Zit je nou weer in dat geconditioneerde deel? Dus dat is de ouder die heel kritisch is op zichzelf, maar ook op de ander natuurlijk. En ik zei net, in het verkeer kun je zo helder denken. Hè? Heb je gewoon de heldere blik nodig om om te gaan met de auto's om je heen. Maar wat nou als er iemand je afsnijdt? Hoe reageer je dan in het verkeer? Dan heb je vaak dat we gaan praten. Althans, ik ben zo iemand die in de auto gaat praten. En ik zeg, nou, dat was niet echt heel erg handig. Kun je niet even je knipperlicht uitzetten? Dat soort dingen. Dat is een interne ouder die aan het woord is. Die dus een mening of een oordeel heeft over hoe iemand je afsnijdt. Of hoe iemand reageert in het verkeer. En voor jou het niet meer heel praktisch en simpel maakt, maar er een laagje op legt. Je kunt ook een kindsdeel hebben. Een kindsdeel dat gevoelens heeft, dat geraakt wordt, dat bang is. Misschien wel een stampvoetend kind. Die innerlijke reacties die op een bepaalde manier gedreven zijn uit hoe we dat vroeger geleerd hebben. Dus vanuit een kindspositie. Bijvoorbeeld, je zit in de auto en je bent op weg naar een afspraak en je ziet de klok in de auto. Nou, mijn klok in de auto die loopt 5 minuten voor. En dat vergeet ik regelmatig. Dat is heel handig als ik dat vergeet. Want zo kan ik mezelf een beetje neppen en kom ik nog op tijd. Ik ben een onwijs grote te-laatkomer. Dus zo'n voorlopende klok in de auto is handig. Maar het zorgt er ook voor dat ik in de auto regelmatig in dat kindstuk terechtkom van, ik ben bang dat ik te laat kom. En oh jee, wat zullen ze wel niet van me vinden als ik te laat kom. Ik moet haasten. Terwijl ik dit zeg, rijst de energie al naar mijn hart omhoog. En ben ik dus niet gegrond. En ben ik mijn best dus aan het doen voor de ander. En ben ik mezelf aan het opjutten ook. Zoals ik vroeger ook opgejut werd door mijn moeder bijvoorbeeld, die ook altijd haast had. En dan kom ik in dat kindstuk terecht, dat ik denk dat de ander, die ik in dit geval hoger plaats of op belangrijkere positie zet dan mijzelf, daar iets van kan vinden. Dus ik plaats mezelf in een kleinere positie. En dat is best onhandig, want als je dat doet, dan heb je dus niet meer die heldere blik van de volwassene die adequaat kan reageren in het hier en nu. Want het heeft helemaal geen zin om te haasten in het verkeer. Je komt misschien 1 minuut eerder aan. En echt niet veel sneller. En je krijgt misschien ook nog een bon. Dus dat is echt helemaal niet handig. En toch doe ik het vaak. En waarschijnlijk doe jij het ook heel vaak vanuit dat kindstuk reageren. En als je nu werkt met mensen, dan is het heel belangrijk om dit te realiseren. Dat als we luisteren, dat we tegenover ons iemand hebben die zowel een volwassen, een ouder als een kindsdeel in zich heeft. En die regelmatig switcht van plek. Ga maar na wanneer je dit zelf hebt gedaan, vandaag de dag. Voordat je luisterde naar deze podcast. Of misschien wel tijdens dat je luisterde naar deze podcast. Dat je mij op een andere plek zette. Of dat je jezelf in een andere plek zette. Of dat je misschien dacht, oh ja, dat doe ik ook altijd. Jeetje, wat stom dat ik dat elke keer deed. Dat innerlijke kritische stemmetje bijvoorbeeld. Dat is een stemmetje van een ouder. En direct daarna, als je dan gaat luisteren en gaat denken bijvoorbeeld, oh, maar Janneke doet dat nooit. Dan plaats je jezelf dus weer in een kindpositie. Dat is helemaal niet nodig, maar we doen het wel. We doen het de hele dag door. Dus vind het niet gek van jezelf als je daarop gaat letten en je merkt dat je het regelmatig doet. Maar realiseer je dat je het doet. En realiseer je dus ook dat je eruit kan stappen. En omdat we het hebben over luisteren, realiseer je dat de ander dat dus ook heel vaak doet. En dat als jij gaat luisteren vanuit een van die plekken, een van die 3 plekken, dat je de ander als het ware dwingt in ook de tegenovergestelde van die 3 plekken. Dus als jij gaat luisteren vanuit een ouderpositie of gaat spreken vanuit een ouderpositie, dan dwing je de ander in een kindpositie. Want luister maar wat er gebeurt als ik zeg, je hebt wel je kritische stem te onderzoeken hoor, in je hoofd. Dat heb je echt te doen, want als je dat niet doet, dan heb je niet in de gaten wanneer je in een kindstuk gaat zitten. Nu overdrijf ik het een beetje. Maar misschien kun je wel horen dat je de neiging hebt om dan vanuit een kindpositie te gaan luisteren naar mijn stem. En als jij in een kindpositie zit, dan geef je de ander dus de permissie om over jou te ouderen. En soms doet een ander dat liefdevol, doet een ander dat steunend, doet een ander dat bemoedigend. Maar heel vaak doen mensen dat ook kritisch. Omdat ze zelf zo'n grote innerlijke criticus hebben. En dus krijg jij die kritische stem over je. Omdat je je in die plek van kindspositie zet. En als je je zet in de plek van de volwassenen, in het hier en nu, in het helder denken, het adequaat reageren, dan doet de ander dat ook. Of althans, dan is de ander geneigd om dat ook te doen. Heb je in ieder geval meer kans dat de ander daar ook in zit. Nou lijkt het alsof het verstandigste is als we alleen maar in het hier en nu in dat volwassenen stuk zitten. Dat is niet altijd het geval. We hebben ook onze innerlijke criticus nodig. We hebben ook onze innerlijke bemoederaar of steungever nodig. We hebben ook onze kindsdelen nodig. We hebben alle stukken nodig. Het is alleen belangrijk om te weten wanneer zit je in welk stuk. En nog even terug te komen op dat luisteren, want het ging over dat luisteren. Het is dus heel belangrijk om je te realiseren dat de ander dus vanuit die 3 delen praat. En als je dat realiseert, kun jij ook veel actiever in zo'n volwassen stuk blijven. Dus ik heb het regelmatig in mijn groepen dat mensen dingen op mij projecteren. Als begeleider van de groep sta je vaak voor een ouder. Als begeleider leid je, dus dat is de mannelijke energie. Maar in een groep zien mensen ook vaak hun eigen moeder. Of de moeder die ze zouden willen hebben. Hoe ze liever opgegroeid hadden willen worden. Dus wat ze gemist hebben, komen ze halen bij jou. En die projecties, die uitnodigingen, die gebeuren onbewust. En die gebeuren dus in een trainingssetting. Maar die gebeuren ook in werksituaties, in collega-situaties, in vriendschappen. In allerlei vormen van interactie van mensen. En als dat dus gebeurt, dan is het dus belangrijk om te zien dat mensen vanuit die verschillende posities naar jou spreken. En zie dus de ouders van die mensen achter ze zitten. Dat is voor mij de helende beweging. Hoe ik uit de projecties probeer te blijven. Ik zeg probeer te blijven, want ik ben natuurlijk ook een mens. Ik stap er ook heel vaak in. Als ik in mijn begeleidersrol zit en ik word uitgenodigd om in een ouderpositie te gaan zitten. Op een bepaalde manier, en ik zeg dit voorzichtig, op een bepaalde manier heb ik ook de ouderen over mijn groep. Ik heb ze namelijk iets te leren. Maar ik leer ze dat het liefst vanuit de volwassen plek. Zodat zij vrij zijn om ook vanuit een volwassen plek te luisteren. Want als ik een nieuwe moeder word of een nieuwe vader word, dan helpt dat soms wel, omdat ze dan in hun dagelijks leven mijn stem in hun hoofd krijgen. In plaats van die stem die ze altijd al in hun hoofd hadden en die hen niet veel verder had geholpen. Maar uiteindelijk ben ik dan ook weer een ouder. En uiteindelijk is dat niet adequaat reageren op een manier hoe je zelf zou willen reageren. Dus je hebt ook los te komen van je begeleiders op het moment dat je genoeg geleerd hebt van een begeleider. En de vraag is natuurlijk altijd, wanneer heb je genoeg geleerd van iemand? Hè? Ik heb deelnemers die jarenlang bij me zijn gebleven. Deelnemers die 2, 3, 4, zelfs al 7 jaar bij me zijn gebleven. Om steeds nieuwe dingen op te halen. En dat is helemaal prima. Tot het moment dat je voelt, oké, en nu heb ik op mijn eigen pootjes te staan. Dus nogmaals, je bent aan het luisteren naar iemand. En je ziet achter diegene zijn eigen ouders staan. En dan kan je voelen, oh, is het nu het kind van deze ouders die iets zegt tegen mij? Of is het de verinnerlijkte ouder die tegen mij aan het praten is? Of is het de volwassen persoon? En als het de volwassen persoon is, dan hoef je meestal niet die ouders achter diegene te zien. Omdat je dan zelf ook vanuit de volwassen positie terugreageert. Maar anders, als er een geraaktheid meekomt, als er een mening of een oordeel meekomt, als jij getriggerd wordt, dan is er vaak ook iets gaande aan de andere kant. En is het dus interessant om te gaan kijken met dubbele ogen. Dus je kijkt vanuit je eigen volwassen plek en je kijkt vanuit de plek waarin je geraakt wordt naar die ander. En dan zie je dus de andere positie. Dan zie je dus of diegene vanuit een kindpositie iets bij je probeert te halen. Of vanuit een ouderpositie iets bij je probeert te dwingen, af te dwingen. Nou, en dan willen jullie natuurlijk altijd horen, hoe dan, Janneke? Hoe doe ik dat dan? Dat is altijd zo'n leuke vraag, hè? En het is ook een goede vraag, want dingen hebben ook praktisch te zijn. Zodat je ermee kan oefenen. En ik doe dat heel erg letterlijk. Ik zie letterlijk iemands ouders achter iemand zitten. Ook al heb ik die ouders nog nooit gezien, maar ik voel de energie van ouders die achter iemand zitten. En zo maak ik een helere persoon daar. Maar wat ook heel goed helpt, is zelf wat meer naar achteren bewegen. Zelf leunen tegen de stoel als je die achter je hebt. Dat heb ik al vaker gezegd, maar dat helpt heel vaak om weer in je eigen lijf te kunnen komen. Op je billen te gaan zitten. en een breder veld te scheppen. En hoe schep je een breder veld? Dat is door je voelsprieten niet heel erg gericht te hebben op deze persoon die in interactie met je is. Maar als het ware je ogen een breder blikveld te geven. Dus dat je... Ja, ik zit nu even te voelen hoe dat werkt als ik dat zelf aan het doen ben. Het is als het ware alsof ik niet recht naar voren kijk, maar alsof ik ook niet 180 graden, maar net iets daarvoor heb aan blikveld. Dus dat is, hoeveel graden zou dat zijn? Ik weet het niet hoeveel graden dat is. Ik ben niet zo'n wiskundetype. Maar als je je hand recht naar voren je zet en dan een kwart allebei naar buiten doet ongeveer. Daar zit je dan ongeveer. En dat is het blikveld wat je hebt. En dat betekent dat je wat ruimer kijkt. En ruimer kijken zorgt ervoor dat jij niet direct geraakt bent in wat er op je afkomt. Maar dat je ook een open blik in het hier en nu hebt. En in het hier en nu blijven zorgt ervoor dat je de ander ook uitnodigt om in het hier en nu te blijven. Ik zit nog even te voelen of ik nog een andere praktische manier zelf gebruik daarvoor. Nou, het is ook het verlangzamen. Het is ook wat ik nu echt doe. Dat ik stilte laat vallen. Dat ik de woorden proef van een ander. En dat ik ga proeven waar komen deze woorden vandaan. Wat zeggen deze woorden nou eigenlijk? Waar hunkert iemand nu naar? Hunkert iemand nu naar een bevestiging van mij? Wil diegene een bepaalde reactie bij mij teweeg brengen? Zijn deze woorden onbewust bedoeld voor iemand anders? Maar krijg ik ze? En als je jezelf toestaat om te verlangzamen en te verstillen, dan kun je ook in die verstilling die verschillende lagen horen en voelen. En geef je jezelf dus de ruimte om uit te lijnen voordat je reageert. En ook in het verstillen en het niet reageren, dat is ook leuk. Daardoor gaat de ander ook weer even navoelen van, hey, is er nog iets wat ik wil zeggen? Is er nog iets wat ik wil toevoegen? En soms gebeurt er dan juist in die verstilling iets bij de ander waardoor diegene voelt, oh, dit was niet precies wat ik eigenlijk wilde zeggen. Of dit was niet precies wat ik eigenlijk wilde doen. Of dit was niet adequaat. Of dit was vanuit een bepaalde positie die niet helemaal handig was. En komt er nog een vervolg op wat ze zeiden. En is dat vervolg veel echter of veel gegronder? En heb je dus wel iets waar je mee kan werken of wel iets waar je op kan reageren? Of nou, misschien wel een oprechtere emotie. Oprechter gevoel. Een emotie is niet oprecht, hè? Een oprechter gevoel waar je op kan reageren. En dat het veel tastbaarder maakt waar het nou daadwerkelijk over gaat. Dus ik zit nog even te bedenken of ik nog iets kan zeggen over die auto om het praktisch en tastbaar te maken. Dus bijvoorbeeld als ik afgesneden word in het verkeer en ik kan iets zeggen daarover. Oh, wat onhandig, zet je knipperlicht nou aan. En de ander blijft stil, dan kan ik ook weer voelen, oh ja, oh ja, god, dat was ook maar een onhandige reactie van die ander. Of misschien had hij me niet gezien. En kan ik weer gewoon in mijn stoel komen te zitten. Terwijl als die ander meegaat met me, ja jeetje, wat onhandig zeg, kunnen mensen niet opletten in het verkeer, dan jut diegene mij heel erg op en dan kan ik doorgaan in dat stukje. Of als die ander dan reageert als van... uit een kindsdeel. Ik zit even te zoeken naar de woorden hoe dat dan zou zijn. Oh ja, dat is wel... dat is heel onhandig, hè? Ja, nou, ik was wel echt bang, hè? Dat was schrikken. Dan zou ik ook weer in een bemoederende positie gaan zitten. Of in een nog kritischere ouder gaan zitten. En dus bevestigen we elkaar dan weer steeds weer in die ouder-kinddynamiek. En dat is heel onhandig. Nou, volgens mij heb ik genoeg gepraat over de manier waarop je op een gezondere manier kunt luisteren. En als je dat doet, ga je ook merken dat je beter wordt in je vakgebied. Daar wil ik nog wel iets over zeggen in een andere podcast, want ik heb het gevoel dat ik genoeg heb gepraat op dit moment. Maar om het even op te rappen, om het zo maar te zeggen, op het moment dat je beter gaat luisteren en vanuit een gegronde positie gaat reageren, zul je beter worden in dat wat daadwerkelijk jouw vakgebied is. En dat is heel erg interessant. Vaak hebben we niet meer te leren op ons vakgebied, want dat doen we al automatisch, maar hebben we wel meer te leren op de belichaming van ons vakgebied. Nou, daar ga ik je mee achterlaten. En vond je dit een interessante aflevering? Deel hem dan graag met mensen in je omgeving waarvan je denkt, oeh, die kunnen wel wat meer luisterkwaliteiten gebruiken. Dat is ook vanuit een moederende positie, hè? Een kritische ouderpositie. Maar dat is wel heel erg fijn als je dit deelt met andere mensen. Want zo kan dit belichaamd leiderschapswerk ook weer een olievlek creëren op andere vakgebieden. En dat is gewoon heel belangrijk, dat we meer belichaamd leven. Meer belichaamd luisteren en meer belichaamd leven. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je naar me uitreikt met wat je ervan geleerd hebt of welke vraag je er nog over hebt. Want dat vind ik altijd leuk om van je te horen. En nou, als je het een goede aflevering vindt, geef hem 5 sterren op Spotify. Dat is ook altijd heel fijn. En tot de volgende aflevering. Doei doei.